Oh, come here. Oh. Ja, we doen ook stel met vrouwen samen. Ja. Maar dan doen we het één en ja. Ja, we moeten even, ze is nu even aan het overleggen en dan moeten we wel even in die. Ja, voor stel maar vrouwen. Ja, met orgel. Ik ben niet laat. Doe jij die kant, ik doe deze kant. En dan oh ja, moet even kijken hoe vaak we hem doen. En twee of drie keer. Inzingen voor het geluid. En hoe vaak gaan we die kamer doen? 2,5, ja, ja. Dus gewoon 2 keer. Ja. En welke kant begint? Zal ik beginnen met deze kant? En dan doe jij die kant? Kijk. Dat doe ik.
Ja, je gaat natuurlijk lichten.
Zullen we dat kinderen niet doen? Of dat Elliot het niet doet?
God heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn zoon heeft gegeven, dat ieder kind dat in hem gelooft, eeuwig zal leven. Zeker, ik ben zijn kind, staat in de Bijbel geschreven, dat ieder kind dat in hem gelooft, eeuwig zal leven. Thank you.
Ik doe dat automatisch. Maar volgens mij is het wel.
Eeuwig zal leven.
Nou, we kijken wel hoe dat. Nee, ik zing toch mee. Dus.
Ik wist niet dat het iets.
Nee, ja, ik was helemaal vergeten niet aan het geëffen van dat wel.
Goedemiddag broeders en zusters, gasten in ons midden, alle die met ons verbonden zijn thuis of die deze dienst elders meeleven met ons. Iedereen van harte welkom in deze dienst. Vanmiddag zal ons ook weer voorgaan dominee Robert Jansen. De kerkraad heeft verder geen mededelingen en we willen de dienst beginnen met het zingen van gezang 314, de versen 1 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Laten we persoonlijk voorbereiden op deze dienst en ons richten in gebed tot de Heer onze God. Wij beleiden samen dat het niet van onszelf verwachten in deze dienst en in ons leven, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Het hart van het evangelie is te vinden in Johannes 3, vers 16. Er zijn allerlei liederen gemaakt, geschreven die daarbij aansluiten. Want God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Een van de versies daarvan is die van Ellie en Rickert en die gaan we samen zingen. God heeft de wereld zo lief gehad.
Zo lief gehad dat hij zijn zoon heeft gegeven, dat ieder kind dat in hem gelooft eeuwig zal leven. Jezus, bij mijn mooie troon. Jezus, u bent ons zoon.
Laten we aan het begin van deze dienst ons eerst in gebed ook richten tot de Heer onze God. Hem bidden om de leiding van zijn geest. Ons tegelijkertijd ook voorbereiden op de dienst van het offer. Die is voor kerk en voor Israël. Kerk en Israël en zending. Laten we samen tot de Heer gaan in gebed. Heere onze God, u hebt de wereld zo lief gehad dat u uw zoon hebt gegeven. En het is daardoor alleen dat we deze middag samen kunnen komen rondom uw woord en daar danken we u voor. We danken u dat u ons ook samen brengt. Gij die gelooft, verheugt u samen, zongen we aan het begin van deze dienst. En we bidden u dat dat ook zo mag zijn in deze dienst. Dat we vanuit dat wat u ons schenkt, dat waar we in geloven, ons samen mogen verheugen. En daarom bidden we u dat jong en oud door uw woord bemoedigd mag worden en de weg gewezen mag worden. En door uw geest. Wees bij degene hier in deze ruimte, wees bij de kinderen die naar de zondagschool gaan. Wees bij hen die op een andere plaats, wellicht ook op een ander moment, deze dienst meemaken. Heere, we danken u te mogen weten dat u bij machten bent om op al die plaatsen net zo nabij te zijn. Wijsheid en inzicht te geven dat wij zonder u zo missen. Danken u voor dat wat u ons hebt gegeven. Bovenal het leven door uw Zoon. Dat we tot u mogen naderen en u mogen kennen. De enige waarachtige God. En uw Zoon Jezus Christus die u gezonden hebt. We danken u dat we ook in dit leven zegeningen mogen ontvangen. We bidden u dat we daar ook voor bewust van geven weer zoals u het hebt bedoeld, ook in de dienst van het offer. Elk naar vermogen, naar dat wat we van u hebben gekregen. We bidden u voor het werk van kerk en Israël. We bidden u voor de zending. We bidden u voor het werk van Stichting Present. We bidden u voor zoveel dat gedaan wordt tot opbouw van uw koninkrijk. En laat het toch zo zijn dat ook onze gaven daaraan bij mogen dragen. Heer, zo komen we in gebed bij u en bidden u dat uw woord de wereld overgaat. En op allerlei plaatsen op dit moment geopend wordt, gehoord wordt. En dat er naar geleefd wordt. Dat zo ook uw koninkrijk gebouwd wordt. Tot het moment dat u, Heer Jezus, komt om uw koninkrijk te voltooien. Heer, neem weg wat het luisteren naar uw woord in de weg kan staan. En vergeef ons al die keren dat we op andere wegen gaan. En het doel missen dat u met ons hebt. En bouw toch ook door ons heen uw koninkrijk. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Terwijl we geven in de dienst van het offer zingen we samen van Psalm 5, de versen 3, 4, 6 en 7. En tijdens het naspel mogen de kinderen naar de zondagschool gaan. De vorige keer hebben we samen stilgestaan bij dat God in zijn woord bekend maakt dat Jezus de middelaar is die God gezonden heeft. Een middelaar wil zeggen dat Jezus tussen God en ons instaat. Hij vertegenwoordigt God bij ons en ons bij God. We hebben gezien dat Jezus ook de enige middelaar is. Alleen door hem kunnen we bij God komen. Hij is als middelaar ook nog eens borg voor ons gaan staan. En die aansprakelijkheid dat hij borg voor ons ging staan, die kostte hem zijn leven. Hij is gehoorzaam geweest waar wij dat hadden moeten zijn. Hij heeft de straf gedragen die wij hadden moeten dragen. De straf voor onze zonde. En door hem als middelaar en borg is de weg tot God, het eeuwige leven, het koninkrijk van God, open. En door hem kunnen ook wij deel hebben aan Gods belofte. Dat is waar we bij stil hebben gestaan. Kortom, Jezus heeft de kloof tussen God en mens overbrugd. De overkant van die kloof is het leven met God. Er was een kloof en hij heeft die overbrugd. Hij is de weg tot het leven, het echte leven, het eeuwige leven, hebben we vanmorgen ook gehoord, dat leven met God. Zo wil Jezus ons redden. In Jezus, door Jezus, biedt God ons redding aan. Met andere woorden, God biedt ons het behoud, heling, het heil aan. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want hoe krijg je nou deel aan die redding, deel aan dat heil? Anders gezegd, hoe kun je dat heil toe-eigenen, dat het ook van jou is? Jezus heeft die redding, dat heil gebracht, dat eeuwige leven, dat leven met God. Maar hoe kan ik daar nou deel van uit gaan maken? Hoe kan ik dat ontvangen? Ja, met die vraag kom je bij het hart van het evangelie, de kern van het goede nieuws, de kern van de blijde boodschap. En zoals ik al aan het begin van de dienst zei, Johannes 3 vers 16 wordt wel het hart van het evangelie genoemd. Hier vind je de blijde boodschap kernachtig samengevat. En hier wordt gesproken over dat werk van de middelaar. Laten we Johannes 3 vers 16 erbij pakken en samen lezen.
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Laten we eens een paar dingen gaan onderstrepen in die tekst. Het begint niet bij ons, maar het begint bij de liefde van God. Want zo lief heeft God de wereld gehad, daar begint het. Liefde voor een wereld die hij geschapen heeft, maar die hem niet meer wil kennen. Zijn liefde is handelende liefde. Zijn liefde is daad. En wat doet hij dan in die liefde? Hij zendt zijn enige zoon. En die zendt hij niet alleen, die geeft hij. Zo staat er in Johannes 3 vers 16. Met welk doel? Opdat ieder niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En u ziet dat ik iets oversla. Want betekent dit nu dat die hele zondige wereld, dat die gered is, behouden is? Nee. Maar God heeft toch die zondige wereld lief? Ja. God heeft zijn grote liefde aan die zondige wereld getoond door zijn zoon te geven. En er was niemand in die wereld die dat verdiende. En toch doet God het. De wereld heeft dat niet verdiend. Er is niets in de wereld waarom God de wereld nog zou moeten liefhebben. Nogmaals, dus er is geen aanleiding voor die liefde van God bij ons. Dat de ene mens wel behouden wordt en de andere niet, heeft dus niets te maken met dat de ene mens beter is dan de ander. Beide horen bij die zondige wereld en beide hebben het niet verdiend. En daarom moet er een grote streep onder die paar woorden. Ieder die gelooft. Ieder die gelooft. En dan nog een dikkere streep onder in hem geloofde. Er is geloof nodig om deel te kunnen hebben aan het heil, aan de redding die Jezus heeft gebracht. Er is geloof in Jezus nodig om het eeuwige leven te hebben. De vraag is, wat is geloof? Wat is geloof? De afgelopen weken hebben verschillende mensen over die vraag nagedacht. En ze hebben de zin afgemaakt, geloven is... En er zijn heel wat antwoorden gegeven. En dat is nog niet eens alles. Er zijn allerlei antwoorden gegeven en het heel boel voor de dienst voorbij kunnen zien komen. Geloven is de Heere loven. Geloven is goed en is overgaaf. Rust vinden. Laten zien wie God is. Geloven is ongrijpbaar. Geloven is fijn. Vertrouwen. Een werkwoord. En als je dan dat allemaal bij elkaar ziet, dan valt op dat het woord vertrouwen vrij vaak te lezen is. Toch zal dat niet het antwoord zijn dat opgeschreven zou zijn als we gewoon in de wijk, daarbuiten in de stad, allerlei mensen hadden gevraagd naar wat is nou geloven. Laten we eens een rondje maken langs allerlei plaatsen waar het woord tegenkomt. Om te beginnen in een woordenboek. In het Vandalen woordenboek staan allerlei verschillende betekenissen van het woord geloven en kan dus op verschillende manieren gebruikt worden. Maar ik wil beginnen bij de laatste betekenis die gegeven wordt. Namelijk menen, aannemen, denken. En er zit duidelijk iets van onzekerheid in die woorden. Van twijfel. Geloven is dat je denkt dat het klopt. Je vindt iets aannemelijk. Maar je weet het niet zeker. Een van onze kinderen kreeg op de basisschool het vak woordenschat. En kreeg de volgende opdracht. Zet een rondje om het goede woord. Denken dat iets waar is, maar er niet zeker van zijn. Wat hoort daarbij? Wat waren de keuzes? Geloven en weten. En je kunt zien als je goed kijkt, ik weet niet of het op het scherm ziet, dat er nog getwijfeld is. Maar volgens de methode moest het antwoord dat ons kind invulde het juiste zijn, namelijk geloven. Geloven, dat is volgens de methode woordenschat, denken dat iets waar is, maar niet zeker zijn. En zo zal er op straat ook door velen gekeken worden naar geloven en geloven in de kerk. Op straat kan iemand zomaar tegen je zeggen, geloven dat doe je maar in de kerk, hier moet je het zeker weten. En zo iemand zegt dus eigenlijk dat geloven in de kerk onzeker is. Je neemt wel iets aan, maar zeker weten dat doe je niet. Je kunt het niet bewijzen, maar je denkt dat het waar is. En wat is dan geloven in God? Nou, in die redenering is dat, en zo wordt het ook vaak gebruikt, denken, het voor waar houden dat er een God bestaat. Begin dit jaar kopte daarom ook het Nederlands Dagblad, het geloof in God verdwijnt snel. En dit naar aanleiding van een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het geloof in God verdwijnt snel. En in dat rapport van het SCP, Sociaal Cultureel Planbureau, wordt gesproken over gelovigen en ongelovigen. En in hun redenatie, dat zijn gelovigen, dat zijn dan degenen die denken dat het waar is dat God bestaat. En ongelovigen zijn degenen die denken dat dat niet zo is. Of die denken dat je dat niet kunt weten. Dus volgens SCP, gelovigen, dat zijn mensen die denken dat God bestaat. Ongelovigen, die zeggen, die denken dat het niet zo is, of die denken dat je dat niet kunt weten. Anders gezegd, gelovigen geloven dat God bestaat, in SCP-terminologie. En ongelovigen, die geloven dat dat niet zo is, of onbekend is. En toch krijgen zij het predicaat ongelovigen. Dat woordgebruik is best bijzonder als je er wat langer over nadenkt. Maar daarmee zijn we er nog niet. Er wordt al jaren geschreven dat het percentage gelovigen in ons land afneemt. Het ND schrijft dat nog maar 33% gelooft in een persoonlijke God. Dat zijn degenen die onder die gelovigen gerekend worden. Maar de vraag is dat geloven? Is geloven hetzelfde als voor waar houden dat er een God bestaat? Ben je een gelovige als je de overtuiging hebt dat God of een God bestaat? Want het is hier ook in het onderzoek nog niet eens opgesplitst in over welke God hebben we het. Nou, wat zegt de Bijbel hierover? Ik wil u meenemen naar de geschiedenis helemaal aan het begin van de Bijbel. Lees een gedeelte uit het Oude Testament, Genesis 4. En daarvan vers 1 tot 15. Hier staat vers 15, we lezen vers 1 tot en met 15.
En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Kaïn. En zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En zij baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broer Abel, en het gebeurde toen ze op het veld waren dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. De Heere zei tegen Kaïn, waar is Abel, uw broer? En hij zei, ik weet het niet, ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kaïn zei tegen de Heere, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden. Maar de Heere zei tegen hem, daarom zal al wie Kaïn dood zevenvoudig gewroken worden. En de Heere merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam hem zou doden.
Een vraag die altijd weer bovenkomt bij het lezen van dit gedeelte is, waarom nou? Waarom ziet God nou wel om naar Abel en zijn offer en niet naar Kaïn en zijn offer? Wat is nou het verschil tussen Abel en Kaïn? Dan kun je wijzen op dat onder andere Abel iets geeft van de eerste opbrengst en dat is bij Kaïn een twijfelachtig, maar er wordt nog een ander antwoord gegeven elders. Laten we daarvoor naar het Nieuwe Testament gaan, naar Hebreeën 11 en dan vers 4.
Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is.
Hier klinkt eigenlijk een antwoord op die vraag. Door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kaïn. Abel gelooft en Kaïn niet. Wat houdt dat nou in dat Kaïn niet gelooft? Nou, we gaan weer even terug naar het SCP. Zal Kaïn gedacht hebben, God? Nee, die bestaat niet. Nee, er is helemaal geen God. Dat is toch absurd om dat te denken. Dus Kaïn die praat even later met God. Maar nee, hij gelooft niet in het bestaan van God. Nou, Kaïn heeft er echt niet aan getwijfeld of er wel of geen God bestaat. Kaïn is er stellig van overtuigd dat God er is. En toch kun je uit Hebreeën 11 opmaken dat Abel gelooft en Kaïn niet. Geloven heeft hier dus niets te maken met het onzeker aannemen van dingen die niet te bewijzen zijn. Denken dat er een God is. Als je meent dat geloven niet meer is dan menen dat God bestaat, dan houd je jezelf voor de gek. Zeker, in de Bijbel is het zo. Als je gelooft, dan neem je ook aan dat God bestaat. Maar dat wil niet zeggen dat het omgekeerde ook waar is. Als je aanneemt dat God bestaat, dan geloof je. Want geloven is veel meer. En dat is spijtig voor al die onrust die er in christelijke kringen is, zoals het ND of een andere krant weer kopt met cijfers van 4 jaar terug, dat het aantal gelovigen afneemt, want zo komen we op een wellicht nog lager percentage uit. Maar geloven is meer. Nog een voorbeeld daarbij. Laten we lezen Johannes 10, vers 24 tot 28.
De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem, hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken.
In Johannes 10 gaat het ook over geloof en ongeloof. En het ontvangen van dat eeuwige leven, dat heeft alles te maken met geloof. Er komen Joden bij Jezus. En Jezus zegt tegen hen, jullie geloven niet. Waarom zegt hij dat? Wat is het probleem? Twijfelen ze aan het bestaan van God? Nee, voor hen is er geen twijfel over of God bestaat. God bestaat. Doen ze dan te weinig goede dingen? Ze bidden te weinig of ze lezen te weinig in de Bijbel of ze komen te weinig in de tempel? Nee, want ze zijn juist heel erg met die dingen bezig. Dat doen ze allemaal en toch zegt Jezus, jullie geloven niet. Hoe komt dat nou? Jezus zegt, jullie geloven niet omdat jullie niet tot mijn schapen horen. En wat is het kenmerk van mijn schapen? Schapen horen mijn stem en de schapen gehoorzamen mij. En dat doen deze Joden niet. De schapen volgen Jezus en dat doen deze Joden niet. Kortom, ze horen niet bij Jezus, ze horen niet bij hem, ze zijn niet van hem. En geloven heeft te maken met bij Jezus horen, van hem zijn. Wij hebben vroeger veel gekampeerd. En mijn ouders namen dan mijn broer en mij mee naar een camping. En op zo'n camping, daar ontmoeten we dan in de speeltuin, op allerlei andere plekken, allerlei andere kinderen. Kinderen die we nog helemaal nooit hadden gezien eerder. Die kenden we niet. En de eerste vraag die we dan aan die kinderen stelden, als we dan samen in de zandbak zaten of op de schommel, geloof jij? Dat was geen opdracht van mijn ouders. Als ze nog weer terugkijken, pleit ze vrij. Dat hadden we zelf bedacht. Wij vonden het belangrijk om dat te weten. En wat bedoelden we daar nou mee? Dat was helemaal niet zo ingewikkeld. We wilden weten of de nieuwe speelkameraad ook bij Jezus hoorde. Of hij ook een schaapje van de kudde was. En dat kon er dan toe leiden dat we de hele vakantie nodig hadden om te proberen om van dat andere kind dan ook een schaapje te maken. En daar komen we precies bij een probleem. Want geloof praat je een ander niet aan. Als zou je iemand overtuigen dat God bestaat, dan nog gelooft de ander niet. Als zou je iemand overtuigen van wat Jezus gedaan heeft, dan nog gelooft diegene niet. Geloof ontvang je. Niet van mensen, Maar niet voor niets noemt Paulus in Galaten 5, vers 22, geloof bij de vrucht van de Heilige Geest. En in Efeze 2, vers 8, daar noemt Paulus het geloof de gave van God. Je ziet Galaten 5 staan. De vrucht van de Geest is echt de liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. In Efeze 2, vers 8, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God. Het is de Heilige Geest die geloof geeft. En daarom wordt de Heilige Geest ook wel in 2 Korinthe 4, vers 13, de geest van het geloof genoemd. Hij laat het licht zien door Gods woord, en daarbij gebruikt hij mensen zoals ouders, familie, broeders en zusters, campingvriendjes enzovoort. Maar we hebben het geloof niet van hen ontvangen. Geloof is voor de volle 100% een geschenk van God. Een geschenk dat God ons wil geven. Het is helemaal een geschenk. En tegelijkertijd activeert het ons helemaal. Dat heeft in de kerkgeschiedenis nog wel eens tot hele ingewikkelde vragen geleid. Maar anders gezegd, we hebben van God een actief geloof ontvangen. En die twee dingen horen bij elkaar. Het is actief en we hebben het ontvangen. Een actief geloof ontvangen van God. En als het geloof dat de Heilige Geest schenkt, zorgt er juist voor dat je actief wordt en dat je gaat zeggen, het is allemaal genade. De Heilige Geest schakelt niet uit, maar schakelt in. En geloof richt de aandacht niet op degene die gelooft, maar op Jezus Christus. Het geloof maakt de gelovigen niet belangrijk, maar maakt Jezus Christus belangrijk en de redding die Hij heeft gebracht. En het activeert je om te belijden, zonder Jezus kan ik niks. De Bijbelse betekenis van geloven komt mooi naar voren in die plaat die we aan het begin hebben gezien. Daar is die plaat weer. Jezus heeft de kloof tussen mens en God overbrugd. Zo is er een overbrugging tot dat leven met God. En ik sta aan de verkeerde kant. En wat is er nou bij mij nodig om aan die overkant te komen? Geloof. En met geloof bedoel ik dan dus meer dan dat ik denk dat er een brug is. Ja, ik denk wel dat er een brug is. Ja, dat neem ik wel aan. Of dat ik het voor waar houd dat er een overkant is. Nee, geloof ik wel. Daar is leven met God. Dat bestaat. Die overtuiging is zeker nodig. Maar er is meer nodig. En in het Engels zijn er twee woorden voor geloof. Believe, dat betekent voor waar houden, zoals het op straat het woord geloof gebruikt, en faith. En het gaat hier niet alleen maar om believe, het gaat hier ook om faith. En faith is vertrouwen. Geloven is vertrouwen. In het Oude Testament, in het Hebreeuws, wordt voor geloven een woord gebruikt dat nauw verwant is met het woord amen, waar we vanmorgen ook bij stil hebben gestaan. Hetzelfde woord als dat geldt voor waarheid, betrouwbaarheid, houvast, trouw, vertrouwen. Het hoort allemaal bij elkaar, is allemaal, zoals ze dat in de taal zeggen, het hoort allemaal bij hetzelfde woordveld. Amen betekent het is zeker, het is betrouwbaar, het is waar. En geloven heeft alles te maken met die zekerheid. Zekerheid die de Heilige Geest ons wil schenken. Door telkens weer bij Gods woord en zijn belofte ons stil te zetten en ons te bepalen. In Hebreeën 11, in het eerste vers, daar lezen we: het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Geloof en zekerheid, een vaste grond, horen bij elkaar. En nog steeds gaat dit over dat ontvangen, dat geschonken geloof. Als je geloof hebt, heb je zekerheid. Welke zekerheid? Een zekerheid van de dingen die je hoopt. Klinkt nog niet zo best. Jawel. Zekerheid van de dingen die je hoopt. Ik beloof alle kinderen hier in het gebouw, die nu in de zaal zitten of waar dan ook, dat ze als ze na de dienst bij de crèche gaan staan en netjes wachten, dat ze snoep krijgen. Dat beloof ik. Zei de dominee nou net dat we snoep krijgen? Ja, ik hoop het. Ik hoop het, daar klinkt iets van twijfel in door. Want bij een dominee weet je het nooit zeker. En dat is nou het verschil met Hebreeën 11. Want daar gaat het niet over de belofte van een dominee, maar over de belofte van God. Dingen die men hoopt zijn beloften van God. En dat is een hoop die zeker is. Geloof is de zekerheid van wat God beloofd heeft. Ook al zien we die dingen nog niet. Een zekerheid van die dingen die zeker zijn, die men hoopt. Het is een vast vertrouwen en een zekerheid die ons in beweging zet. Ik wil afsluiten met een opmerking die ik ergens las. Geloof is veel meer dan voor waar houden wat God belooft. Geloven is in woord en daad beamen wat God belooft. In woord en daad beamen wat God belooft. En wat belooft God? Dat zullen we samen straks belijden als we samen ons geloof belijden. En let er dan eens op, als we die woorden uitspreken, welke beloften ook daarin klinken. Maar eerst de vragen die eeuwen geleden al gesteld werden en nog steeds actueel zijn. Wat is een echt geloof? De opstellers van de Heidelbergse Catechismus schreven op, een echt geloof, dat is een zeker weten, waardoor ik alles voor waar houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Tegelijkertijd is het een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil door God geschonken zijn, enkel uit genade, alleen op grond van de verdiensten van Christus. Wat moet een christen geloven? Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt, en daarvan geven de artikelen van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof een samenvatting. En laten we samen gaan staan en samen ons geloof belijden. En ieder van u spreken met mij, met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Dank aan God die ons zoveel beloofd heeft. Laten we samen dit onderstrepen door te zingen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Dat doen we in Canon. Dat vak, wat het vers met kerkplein vandaan zit, begint. En bij de tweede regel vallen we aan deze kant hen bij.
So I have come along the road.
dezelfde veelheid aan stemmen mogen we ook samen het gebed bidden dat onze Heiland ons geleerd heeft te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen al biddend zingen ook, Geest van hierboven, leer ons geloven. Mogen de wereld ingaan onder de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.